Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Nou, je moet in ieder geval wel slimme mensen weten te vinden. En ongetwijfeld staan er veel mensen slimmer dan ik. Dus je moet in ieder geval niet dommere mensen dan jezelf nemen. Dat is echt het idee van dat je zelf aan de top blijft doordat je omringt met zwakkere types. Ja, dat is echt contraproductief. Het is ook niet leuk, hè? Want je wordt sterker als je scherp wordt gehouden. En dat vind ik ook leuk aan waar ik dan nu zit bij de AFM. Want ik heb een ervaring uit Den Haag en uit het CPB-onderzoek. Samen weten we er gewoon, denk ik, het mooiste van te maken. Althans, dat is mijn ambitie en dat vind ik ook heel leuk.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 144. Ik ga praten met Laura van Geest, tot begin dit jaar directeur van het Centraal Planbureau en sinds februari voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Laura van Geest.
Dankjewel, Jaap.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
De Autoriteit Financiële Markten is de toezichthouder op de financiële markten. Ik denk dat de meeste luisteraars van Betrouwbare Bronnen de AFM niet of nauwelijks kennen. Kunt u kort vertellen wat die AFM precies doet?
Nou, we houden inderdaad toezicht op de financiële markten. Maar ja, wat gaat er dan achter schuil? Nou, we houden allereerst toezicht op de kapitaalmarkten. Dan kun je denken aan platforms zoals Euronext. En daar is dan de vraag, gaat het allemaal eerlijk toe?
Ja, of Euronext is wat we vroeger de beurs noemden.
Ja, de beurs, precies. Dus de marktplaats waar aandelen of derivaten worden verhandeld. En daar is onze invalshoek is, nou, functioneert het naar behoren, gewoon technisch gezien. Maar ook wordt er niet de koers gemanipuleerd of misbruik gemaakt van voorkennis. Dus dat is de kapitaalmarkten. Want de AFM is een beetje een amalgaam van dingen. Daarnaast houden we toezicht op vermogensbeheerders. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want we hebben in Nederland heel veel vermogen bij pensioenfondsen. En we willen natuurlijk wel dat dat netjes en verantwoord wordt beheerd door deze vermogensbeheerders. Dus daar houden we toezicht op. Daarnaast als derde houden we toezicht op de accountantskantoren en op de financiële jaarverslaglegging. En dat gaat allemaal om de vraag, als er informatie naar buiten komt over bedrijven, is dat ook betrouwbaar? Wordt dat betrouwbaar door bedrijven weergegeven? En geven de accountants daar ook een verklaring bij die inderdaad zegt, ja, het klopt op de juiste manier? En tot slot houden wij toezicht op de financiële dienstverlening richting consumenten. Want de eerdere dingen die ik noemde, ja, dat gaat heel veel over bedrijven en professionele partijen. Maar we kijken ook naar of financiële consumenten goed bediend worden door banken, verzekeraars, pensioenfondsen. En het gemeenschappelijke aan dit alles is dat wij vooral kijken naar hoe mensen zich gedragen op die markten. Want je kunt natuurlijk bij financieel toezicht denken aan, is het bedrijf financieel gezond? Is de bank financieel gezond? Nou, daar hebben we een zusterclub voor, hè? Dat is de Nederlandse Bank. En wij kijken of deze bedrijven zich ook netjes gedragen. Dus gedragstoezicht in jargon genoemd.
U noemde de accountants. Voordat u bij de Autoriteit Financiële Markten kwam, is daar ook veel gedoe over geweest. Daar KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young. Die hebben er flink van langs gekregen van de Autoriteit Financiële Markten. Dus u kunt een vuist maken.
Nou, wij houden toezicht op de accountantskantoren. We vinden het natuurlijk belangrijk dat ze goed hun werk doen. En ja, daar houden we ze natuurlijk wel bij de les. Dat is ook onze taak, hè? De favoriete route voor een toezichthouder is natuurlijk om helder te zijn over wat je van partijen verwacht. Wat je verwachtingen zijn, daar transparant over te zijn, zodat ze zich daar ook naar kunnen voegen. Want door de bank genomen willen mensen natuurlijk gewoon het goede doen en ook bedrijven het goede doen. En dan hoef je niet heel erg met de vuist op tafel te slaan. Maar soms als dat nodig is om echt het punt te maken, nee, het is niet goed genoeg, dan moeten we dat doen. Wat ik nu constateer is dat we eigenlijk wel weer op dezelfde lijn zitten. Want we hebben de commissie toezicht accountancy gehad. Die zei, er zijn stappen gezet, maar er zijn nog stappen verder te zetten. En dat is een conclusie waar zowel de AFM als de kantoren zich bij Senang voelen. En ja, dat is eigenlijk ons doel natuurlijk. Hè, dat we samen werken naar betere accountancy.
Ja, u noemde ook het beurstoezicht. Ik begrijp dat er in uw gebouw aan de Vijzelgracht in Amsterdam ook letterlijk toezicht wordt gehouden. Want er is zo'n room met heel veel beeldschermen.
Ja, nee, dat is de monitoring room. En dat is inderdaad, heet dat in goed Nederlands. En daar zitten inderdaad mensen van de AFM die kijken de hele tijd naar de schermen. En valt dan, ja, als er dan iets misgaat, dan trekken ze ook aan de bel. Soms door gewoon te bellen. Maar het kan ook zijn dat ze, als het echt moet, de handel ook stilleggen. En daarvoor zitten ze in een ruimte, ook afgesloten. Het is een soort glazen vissenkom als je daar bent. Om heel geconcentreerd dat werk te kunnen doen. En zij zijn ook een van de weinigen die nog steeds elke dag naar het gebouw kunnen. Ook in coronatijd. Want dit is iets wat je fysiek daar moet doen.
Ja, de AFM mag waarschuwen, een aanwijzing geven, een boete opleggen, een dwangsom opleggen. En als het echt moet, kunt u aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.
Ja, we kunnen ook nog vergunningen intrekken. Dus we hebben een heel arsenaal van dingen. Mensen mogen alleen maar dingen doen vaak als ze een vergunning hebben. Het zij als bedrijf, het zij als persoon, hè? Dan word je getoetst. En als je het echt heel bond maakt, dan kunnen we dat intrekken. Als je iets minder bond maakt, dan kunnen we een boete opleggen. Maar wat onze favoriete route is natuurlijk om mensen te overtuigen. Dit is wat we van je verwachten. Hier doe je nog niet voldoende aan. Als mensen dan een beetje sloom daarop acteren, wat natuurlijk wel eens kan, dan kunnen we een last onder dwangsom opleggen. En dat betekent, we gaan geld van u krijgen als u dat niet doet. Maar als u wel doet wat wij willen, dan krijgt u het geld terug. En dus we hebben een heel arsenaal aan handhavingsinstrumenten, zoals dat in het jargon heet.
Ja, in Duitsland hadden we onlangs de Wirecard affaire. Zou zo'n affaire ook in Nederland kunnen gebeuren?
Nou, ik zeg al dat nooit, hè. Maar en we hebben ook wel, nadat deze affaire zich natuurlijk openbaarde, hebben we ook wel even in eigen kring gekeken van, ja, kunnen we onszelf nu gewoon denken, nou, dit gebeurt nooit bij ons, of moeten we toch even opletten? En toen hebben we wel gekeken, wat zijn nou de overeenkomsten en de verschillen tussen de Nederlandse en de Duitse setting? En er zijn wel een aantal belangrijke verschillen. Zoals het toezicht op de accountants en het toezicht op de beurs zit bij ons in één hand. Hè, want dat is allemaal bij de AFM. We hebben daar ook, en dat is niet alleen allemaal bij de AFM, maar we praten ook met elkaar. Dus bij ons is het zo, als er een signaal afgaat, bijvoorbeeld een stukje in de FT, dan zouden wij daar toch even bellen met de collega. De accountant zou bellen met de kapitaalmarkttoezichthouder en andersom. Dus dat noemen we signalen triage. Iedereen kent het begrip nu dankzij corona, denk ik.
Maar even de klokken gelijk zetten.
Ja, gewoon van, heb jij dat ook gehoord? Zie je dat? Nou, wij zouden ook, denk ik, als zoiets gebeurt, zouden wij ook gewoon, ik zeg niet dat niet is gebeurd in Duitsland, hè, maar gewoon even, wat zouden wij hebben gedaan om even te kijken of je daar nou gerust van zou zijn? Dat zouden we wederzijds weten en we zouden daar ook wederzijds op acteren. Dus we zouden gewoon gaan bellen met de accountantskantoor van, goh, wat is daar nou gebeurd? Hoe zit dat nu?
Denkt u dat door het Nederlandse systeem zo'n probleem als met Wirecard ook eerder op het netvlies zou komen?
Nou, ik denk dat er wel meer dingen bij in één, doordat dingen meer in één hand zijn, dat je minder het risico loopt om signalen over het hoofd te zien. En daar dan ook op, en dus heb je ook meer kans om daarop te acteren. Zoals ik al aan het begin zeg nooit nooit. Hè. Klinkt bijna als een politicus, maar dat is denk ik wel waar. Hè. Want elke toezichthouder heeft een moment waarop je toch iets gemist kan hebben. Maar zijn er dingen waarbij wij ons minder onzeker voelen? Nou, wij volgen die markten preciezer. We zitten er, we hebben meer onderling contact. We zitten ook relatief dicht op de sector. En in het andere element wat bij het opleggen van short sell bans, hè, wat er ook een van de aspecten die langs zijn, dus dat je niet kort mag gaan. Dat is iets wat bij ons wel echt heel zorgvuldig wordt afgewogen, waarbij we ons ook echt
even uitleg short sell bans.
Ja, dat is zeg maar dat je zegt, ik ben bereid dat ik ben bereid om straks een stuk te kopen tegen een veel lagere prijs, terwijl als de prijs is nu 10 en je zegt, nou, ik doe dat dan tegen 8.
Je speculeert.
Ja, nou, speculeren is niet, maar je hebt een beeld over waar de echte waarde van het aandeel zich thuis hoort. En daar ben je bereid om een open positie op te nemen. Dat is wat je dan doet. Een van de vragen die altijd opkomt is van, als dat gebeurt, als die transacties enorm stijgen, is dat nou een indicatie van marktmanipulatie of misbruik van voorkennis? Hè? Dat is, want je kunt natuurlijk voorstellen dat je zegt, nou, ik praat die koers gewoon omlaag, door allerlei berichten de wereld in te strooien. Dan gaan allerlei mensen gaan dan verschrikt reageren. En dan, nou, dan kan ik net op dat goede moment dat even opruimen. Dus nou, dat is natuurlijk niet wat je wilt. Dat zouden wij juist speculatie vinden. Maar dat is wel iets waar wij heel zorgvuldig naar kijken. En door de bank genomen is onze houding dat dit short sell, dat dat een geautoriseerd mechanisme is in de markt. Hè, dat dat er met een reden is. Niet alleen maar om te speculeren, hè, wat uw suggestie was. Maar ook om gewoon je eigen posities adequaat af te dekken. Dat vinden wij prima, hè, want het is een normaal instrument in de markt om je posities te dekken. Maar het mag niet worden misbruikt. Daar zouden we echt heel precies naar kijken of we dat gevoel ook zouden delen. En een ander punt wat bij de Wirecard-affaire natuurlijk langskwam is dat een deel van de medewerkers van de toezichthouder ook in deze titels mocht handelen. Ja, dat is bij ons gewoon verboden. Dus bij ons is mensen die bij de AFM werken mogen niet handelen in titels die waar ze zelf toezicht op houden, waar de AFM toezicht op houdt. Dus dat geldt zelfs voor iemand die in de spreekwoordelijke keuken werkt. Die mogen dat allemaal niet. En als je wil handelen op titels die op een buitenlandse markt genoteerd staan, ja, dan moet je daar toestemming voor vragen. Ja, en in de praktijk gebeurt dat dus ook niet.
Nee, nee.
Dus dat zijn allemaal dingen die wel de casus net iets anders maken. Maar ik, ja, weet je, mijn kennis van de casus is natuurlijk gebaseerd op wat ik in de krant lees. Ik ben zelf niet bij BaFin binnengevallen om daar onderzoek te doen.
Dus als je denkt, ik kan persoonlijk door mijn slimme gedachtegangen rijk worden door de handel in aandelen, dan moet ik niet bij de AFM gaan werken.
Nee, maar als je bij de AFM komt werken, dan hou je ook toezicht. En dan is het natuurlijk heel goed als je weet hoe dat moet, want dan kan jij heel goed boeven vangen voor ons. Dat is denk ik ook wat we aantrekkelijk vinden. Heel veel mensen die bij de AFM werken, hebben ook een verleden in de sector. En dat vinden wij ook belangrijk, want dan halen we kennis binnen. Maar het is niet zo dat je met je toezichthouderspet ook lekker kunt gaan speculeren. Nee, dat is net een beetje te wild.
U noemde ook al de Nederlandse Bank als mede-toezichthouder. Schuurt het wel eens tussen de AFM en de Nederlandse Bank als het gaat om competenties?
Nou, er is een heldere taakafbakening. En op het moment dat die taakafbakening minder helder is, ja, dan zijn we relatief zakelijk in het afstemmen daarvan. En dat is denk ik ook de route die we dan kiezen. We willen natuurlijk voorkomen dat de sector die van ons toezicht mag profiteren of genieten, dat die alleen maar denkt, nou word ik de hele tijd belaagd door al die toezichthouders en zij hebben ruzie en dat doen ze over onze rug heen. Nou, dat vinden wij niet professioneel. Dat vindt de Nederlandse Bank ook niet professioneel, dus dat doen we op een andere manier.
Ja. U houdt toezicht, maar op u wordt ook weer toezicht gehouden, hè? Er is een raad van toezicht onder leiding van Martin van Rijn.
Ja. Ja, elke hond heeft recht op een baasje, zei ooit een collega van mij.
U komt van het Centraal Planbureau. Daar keek u met een macro-economische blik naar het land. En bij de AFM kijkt u denk ik meer met een micro-blik. Hoe is dat, dat verschil tussen die ene functie en deze functie?
Nou, er zijn heel veel verschillen tussen de functies. Er zijn ook wel overeenkomsten. Ik weet niet of ik nou zelf de label macro versus micro zou doen. Maar ik denk, want ook de financiële markten hebben natuurlijk wel echt een macro karakter. Maar het veld is natuurlijk wel smaller waar je naar kijkt. De gelegenheden waarbij ik nog eens een keer als AFM'er kijk naar de maatschappelijke kostenbatenanalyse van de aanleg van een zeehaven. Ja, dat onderdeel van mijn werk is weg. De functie hiervoor werkte ik bij de Rijksbegroting. Ja, dan ging je over alles, inclusief de F35.
Dus je gaat eigenlijk steeds minder breed werken?
Ja, het wordt steeds iets minder breed, maar ik zit er ook steeds iets dichter op. En dat maakt het wel aantrekkelijk, denk ik.
We zijn sinds maart in de greep van het coronavirus. U bent een van de top mensen in Nederland aan wie ik kan vragen, hoe staan we ervoor als land?
Ja, ik denk dat de economie heeft echt een forse klap gekregen. En dat hebben we met z'n allen nog niet zo heel goed door. Of althans minder door de mate waarin we last hebben, is minder dan je zou verwachten als je gewoon naar de klap kijkt.
Ja, er zijn natuurlijk allerlei steunoperaties. Zowel voor mensen zelf als voor bedrijven. Dus met de werkloosheid valt het mee. Met het aantal faillissementen valt het mee.
Ja, nee, de overheid, zowel de monetaire autoriteiten, dus de centrale bank, de ECB, om nog praktischer te zeggen, die hebben natuurlijk flink monetair gestimuleerd. Dus dat is een buffer die is aangebracht. En de Nederlandse overheid heeft natuurlijk een hele reeks aan steunpakketten het licht zien schijnen, doen schijnen. En ja, dat heeft natuurlijk eigenlijk een deel van die klap die er is gewoon gebufferd. Maar daarmee is die klap niet weg. En dat maakt het nu eigenlijk een hele rare tijd. Want je weet dat het enorm hard regent buiten. Je hebt dat regenpak aangedaan. Maar het is nu al best wel nat. En er is natuurlijk een moment waarop het door gaat slaan. En je veel meer, verwacht ik althans. En daar ben ik niet uniek in. Hè, want ook de andere ramers zeggen dat. Ik moet niet zeggen ook de andere ramers. De ramers zeggen dat, moet ik natuurlijk tegenwoordig zeggen. Hè, dus je verwacht dat de werkloosheid echt flink gaat stijgen. Je zou toch verwachten dat de faillissementen toe gaan nemen. En dat betekent ook dat mensen nu natuurlijk ook helder is dat de coronavirus niet iets is van 3 maanden. En daarna laten we het allemaal weer gezellig achter ons. Maar we er echt op in moeten stellen dat dat nog wel even zo blijft. En misschien is er straks de ene pandemie voorbij, maar er komt de volgende eraan. Ja, moeten we onze economie ook anders inrichten.
Ja, dus u zegt ook, als we een vaccin vinden, als we dit hopelijk tijdelijke probleem oplossen, dan is dat niet voldoende, want er kunnen weer nieuwe pandemieën komen. De economie moet echt op een nieuwe manier worden ingericht.
Ik ben natuurlijk geen viroloog, even voor de helderheid. Maar dit is natuurlijk het grappige van mensen die kijken naar de toekomst. Wij doen dat bij de AFM ook. We hebben van die studies waarin we dan laten zien hoe het, wat wij verwachten, wat er op ons afkomt. En daarin praat je altijd over dingen die je op korte termijn verwacht. En pandemieën staan al heel lang op het lijstje van op termijn zal het ons overkomen. En je ziet het natuurlijk steeds meer, hè, want je hebt SARS en je hebt er een aantal van gehad. Dus de vraag is wel of we nu moeten denken, nou, dit is eenmalig en over 100 jaar zijn we weer aan de beurt. Ik vermoed dat dat wel dichterbij is, maar zoals gezegd, ik ken mijn plaats. Ik ben geen viroloog. Maar dat betekent wel, als je naar de economie kijkt, eigenlijk 2 dingen. 1, er is echt een klap geweest en daar moeten we van bijkomen. En een deel van de bedrijven die het nog net volhielden, hè, omdat we aan een hoogconjunctuur zaten, het nog net volhielden, ja, die zijn nu echt door het ijs aan het zakken. En dat gaan we gewoon nog een tijd, dat gaan we merken. En daar komen nieuwe bedrijven voor terug. Dat worden niet de oude bedrijven, daar komen nieuwe bedrijven voor terug. Nieuwe bedrijvigheid, en dat is ook positief. En het tweede wat ik zeg is, ja, ik zou niet gelijk denken als we nou, ik hoop dat dat vaccin er binnenkort is, hè, en dat we er ook allemaal van gebruik van kunnen gaan maken. En dat we deze tijden achter ons kunnen laten. Maar dat je instelt op het feit dat dit niet iets is voor 1 keer in de 100 jaar. Dat we niet net zoals nu gaan we allemaal terug naar de Spaanse griep, geloof ik. En dan denken we, oh ja, wat was er ooit? Nou, dan gaan we terug naar de Spaanse griep. Nou, dat zou best wel eens kunnen zijn dat die periode die ertussenin zit wel wat korter is.
Zijn we daardoor, de Spaanse griep, dat was tijd van de Eerste Wereldoorlog, 1418. Dat zo lang geleden was, zijn we daardoor eigenlijk te laks geweest. Dan hebben we de waarschuwingen, bijvoorbeeld Bill Gates heeft 1 jaar of 5 geleden nog een hele zware waarschuwing gegeven. Hij zei, het gevaar van pandemieën is eigenlijk groter dan het gevaar van de atoombom. Dat hebben we eigenlijk genegeerd, zegt u.
Nou ja, volgens mij is het altijd moeilijk om de black swan. Je weet nooit wanneer de black swan landt. Hè? Dus het is niet helemaal een unknown, hè, in het jargon. Van je wist helemaal niet dat het zou kunnen gebeuren en het valt op je hoofd.
Je hebt maar known unknowns.
Ja, hè, dus je weet dat hij er is, maar ja, je weet niet wanneer. En dan is het wel heel moeilijk om je daar helemaal op in te stellen. Nou, zijn daar wel verschillen tussen landen. Dus dat vond ik zelf heel grappig om te lezen. Dat Finland heeft echt heel veel voorraden. Ja, die hebben ook een historie met Rusland. Hè? Dus ja, sommige dingen zijn padafhankelijk.
Ja, nou ging op Prinsjesdag het kabinet nog uit van een scenario van krimp dit jaar en dan weer groei volgend jaar. Nu min 3,5% krimp, bruto binnenlands product. En dan volgend jaar plus 5%. Is dat scenario nog houdbaar?
Ja, dat vind ik zelf heel moeilijk te beoordelen. Want ja, ik ben natuurlijk tegenwoordig niet meer de hele tijd omringd door mijn voormalige collega's van het CPB.
Nee, maar u kent de modellen, u weet hoe ze werken. En u kent ook de omstandigheden zoals die zich nu voordoen.
Ja, kijk, mijn verwachting is wel dat dit plaatje minder gunstig zal zijn. Omdat tijdens de Prinsjesdag hadden we nog de vage hoop dat de tweede golf, nou ja, zich niet in deze mate zou voordoen. Hè? Dus ik denk dat we ook op dat moment al vrij optimistisch waren. Ik eigenlijk niet zo, hè? Want ik heb de hele tijd bij ons intern gezegd, nou, stel je er maar op in dat dit is zoals het blijft. Hè? En niet dat je denkt, nou, in januari gaan alle deuren weer open. Maar dit effect is natuurlijk wel groter dan toen werd voorzien. Dus je zou ervan uit kunnen gaan dat het waarschijnlijk dit jaar toch weer wat dieper wegzakt. En dat het volgend jaar dan mogelijkerwijs, als het vaccin er is, ook weer wat meer terugveert. En per saldo zal dan, de vraag is al, ben je dan per saldo slechter af? Ja, meestal vallen dit soort dingen dan per saldo ook weer niet mee. Hè?
Nee, zeker als het moment komt dat bedrijven echt failliet gaan. Want dan verandert het beeld van de economie toch echt.
Nou ja, dan wordt transparant wat er eigenlijk aan de hand is. En in de economie ga je dat natuurlijk merken. Omdat mensen die nu nog die baan hebben, dankzij de NOW, of de NOW, ik weet niet precies wat het jargon is. Die raken die baan dan echt kwijt. En daar is natuurlijk toch wel een verschil tussen bang zijn je baan kwijt te raken en de baan kwijt zijn. Dat gaat wel gevolgen hebben voor hoe mensen daarin opereren. En naarmate er meer bedrijven over de kop gaan, gaat dat ook internationaal tot meer gevolgen krijgen voor de handel. En daar gaan we ook allemaal last van krijgen. Want sommige bedrijven zijn natuurlijk evident dat die in de problemen komen. De horeca, het evenementensector enzovoort. Maar uiteindelijk komt er achteraan natuurlijk een soort tweede of derde orde effect. En hoe meer van die bedrijven, hoe langer het duurt, hoe meer van die bedrijven in problemen komen en hoe groter dat derde orde effect wordt.
Ja, u doet als AFM ook onderzoek naar de financiële kracht van burgers, consumenten. Wat ziet u daar?
Nou ja, we hebben van de zomer onderzoek gepubliceerd. Eerst en later ook nog samen met de collega's van het CPB. Dat was een mooie kruisbestuiving. En hebben gekeken naar wat wij dan de uitzinktermijn noemden van consumenten. Gingen we kijken van, stel je weet natuurlijk niet wie die baan verliest. Maar als je nu gewoon kijkt naar hoeveel verdient u, hoeveel vaste lasten heeft u, wat zijn uw noodzakelijke uitgaven. En stel dat je nou je werk wegvalt, hoe lang kan je het dan volhouden als je kijkt naar je liquide, hè, dus je spaargeld, in huiselijke termen te doen. Als werknemers hun baan kwijtraken, dan krijgen ze natuurlijk een uitkering. Dus het gros van de werknemers hield dat nog wel een tijdje vol. Maar niet iedereen, hè, want een aantal mensen heeft heel weinig buffers. En bij zelfstandigen zonder personeel zag je wel dat er echt een flinke club dan echt gelijk in de problemen zou komen. Nou, daar heeft de overheid natuurlijk in zekere zin ook op geacteerd om dit probleem te ondervangen. Want nu heb je tegenwoordig de TOZO en TOZO 1, TOZO 2. En er zijn allerlei mechanismes voor gemaakt. Maar daar was wel extra handwerk voor nodig om die mensen op het droge te houden.
Ja, dit is ook een beetje de problematiek die Hans Borslap met zijn commissie duidelijk heeft gemaakt. Hans Borslap was ook de gast in Betrouwbare Bronnen. Het verschil in Nederland tussen mensen met flexbanen en nu blijkt dus ook de wat beter verdienende ZZP'ers en mensen die in vaste dienst zijn, is heel erg groot.
Zeker. Ja, dat hebben we ook dat hebben we eerder ook bij het CPB gesignaleerd. En we hebben ook gezegd dat is niet een natuurwet. Dat heeft ook iets te maken met hoe je zelf de menselijke wetten maakt. Dus ja, is dit de keuze die je wil maken met elkaar? En daar heeft vervolgens zijn er ook weer. Dat is een discussie die in Nederland loopt, geculmineerd in het rapport van Borslap. Waarvan ik dan ook aanneem dat deze crisis nog eens extra onderstreept wat de actualiteit van dit rapport is. En ja, je zou toch denken dat is dan een mooie aanleiding om. Binnenkort zijn er verkiezingen in Nederland en dan heb je formaties. En dat is het moment waarop je spijkers met koppen kunt slaan, zoals mensen dat zeggen. Dus ik zou zeggen, go for it.
Ja, in april had u als AFM het jaarverslag. En daarin maakte u zich zorgen over midden- en kleinbedrijf. En ook geldnood bij het midden- en kleinbedrijf. Nou hoorde ik op BNR Sylvester Eifinger, de econoom, praten over dit probleem. En hij zei, de kredietbeoordeling is best wel ingewikkeld geworden in Nederland. En het wordt vaak voor banken te duur om alles volgens de regels te controleren. En als de banken dat eigenlijk niet kunnen, dan wordt het ook moeilijk om krediet te krijgen als midden- en klein bedrijf. Deelt u die analyse?
Nou, wat wel, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je wel dat het MKB in Nederland het ingewikkelder vindt om aan krediet te komen dan in sommig buitenland. Hè?
Daar is dus een verschil.
Ja, dus ze vragen minder krediet aan en ze worden vaker afgewezen. En het rentepercentage wat je in Nederland betaalt is hoger. Dus in die zin dat mensen dat signaleren, dat is wel waar. Ik weet niet zeker of ik nou de subtekst ook wil overnemen, dat we dan al die regels die we hebben dan maar op de grote hoop moeten gooien. Dat zou niet mijn conclusie zijn. Ik denk wat wij in bij het jaarplan of bij het jaarverslag hebben willen zeggen is, we hebben toen geconstateerd dat het bankwezen zei van, als je bij ons een lening hebt en je bent in de problemen, dan willen we op dit moment met je meedenken. En daarvan hebben wij als AFM gezegd, wij houden weliswaar geen toezicht op het MKB. Maar het is goed dat de banken willen meedenken. Maar let op, maak nou niet de oplossing van vandaag, moet niet het probleem van morgen worden. En dat kan natuurlijk wel als een bedrijf eigenlijk niet meer goed kunnen functioneren. Omdat nou ja, het evenementenbranche, ik noem maar als voorbeeld, hè, je kan niks meer doen. Dan is de vraag wel of het doorrollen van lening of het geven van extra krediet mensen nou eigenlijk helpt. Of dat je dan moet zeggen, ja, dit is deze molensteen wordt alleen maar groter. En daar hebben wij bij die gelegenheid voor willen waarschuwen.
Ja.
Want meer krediet is niet altijd de oplossing. Hè? Als je al heel veel schuld hebt en je bedrijfsmodel is niet levensvatbaar, dan is meer krediet alleen maar meer ellende.
Zou het handig zijn als er weer een echte midden- en kleinbedrijfbank komt? Vroeger had je daar speciaal de Nederlandse Middenstandsbank voor. Dat is ook een suggestie van Sylvester Eifinger. Maar hij zegt, zo'n bank die heeft veel meer gevoel dan een grote bank voor de specifieke noden van het midden- en kleinbedrijf.
Nee, ik kan dat kan ik niet zo beoordelen. Ik vind ook niet dat we als AFM een rol moeten spelen of uitspraken moeten doen over hoe de marktordening in het bankwezen er in Nederland uit moet zien. Dat zou ik een beetje buiten mijn boekje vinden.
Dat is dan echt weer de Nederlandse bank die daarover gaat?
Nee, in Nederland hebben we gewoon vrije toegang kredietverlening. En er zijn redenen waarom kredietverlening aan het MKB ingewikkeld is. Want dat zijn relatief kleine kredieten. En dat zijn wel kredieten die niet altijd die ook vaak grotere risico's met zich brengen dan sommige andere kredieten die je als bank kan verlenen. Er is dus een reden om goed te kijken of je die kredieten geeft. Maar als je heel goed moet kijken voor hele kleine posten, is dat wel ingewikkeld. Er zijn wel allerlei voorzieningen ook die de overheid heeft. We hebben het nu gehad al eerder over de NAO en de TOZO. Maar de overheid heeft ook natuurlijk een hele batterij aan kredietfaciliteiten uitgerold, waarbij bankwezen in staat is om zijn rol van checker te vervullen, terwijl ze het risico wat met sommige wet die MKB-kredieten gepaard gaat, dan wel delen met de overheid.
Ja, want er is op dit moment een regeling klein krediet corona. Dat gaat om kredieten tussen de 10.000 en 50.000 euro.
Dat is echt het minibedrijf, ja.
Ja, en daarvan is nog maar 10% benut. Dus dat is misschien wel een teken dat het niet helemaal voldoet.
Nou ja, volgens mij heeft de overheid diverse kredietvoorzieningen gecreëerd. En dit is echt voor de ultiem kleine kredieten. Maar er is ook natuurlijk er zijn ook regelingen die net voor een wat grotere omvang hebben van de lening. Maar in algemene zin geldt wel dat de uptake van deze voorzieningen niet enorm indrukwekkend is. Maar dat is misschien ook een signaal dat krediet ook niet de oplossing is voor deze bedrijven. En ik wil toch nog wel benadrukken, je helpt mensen niet altijd door alleen maar op mensen die al een bedrijf hebben wat heel wankel staat of wankel is geworden door de crisis, te helpen door dan nog meer schuld op te zetten. Want uiteindelijk betekent dat alleen maar dat als het bedrijf echt niet levensvatbaar is, dat ze dan omvallen en dan heb je een enorme schuld om te overleven. En dat is natuurlijk gewoon niet wat je wil. Wat wij liever willen is dat er goed wordt gekeken. Kan je als bedrijf, heeft dit bedrijf er baat bij dat je dit krediet krijgt? En als een bedrijf geen baat heeft bij dat krediet, maar wel al in de problemen, is dat je dan ook als bank, en dan kom ik een beetje op een ander aspect, zeg maar in het bijzonder beheer met beleid en brein aan, zeg maar, mensen helpt bij de afwikkeling.
Ja.
En dat niet een heel lang traject maakt en waarbij mensen eeuwig bezig zijn met het aflossen van de schuld en dus alleen maar bezig zijn met schuld aflossen en dat probleem oplossen in plaats van nieuwe economische activiteiten ontwikkelen.
Ja, tegen burgers zegt de AFM al heel lang, let op, lenen kost geld. Er wordt op dit moment minder gebruik gemaakt van consumptief krediet door mensen. Dat is denk ik dan een goed teken.
Nou, wij vinden dat mensen, kijk, wij zijn niet tegen krediet. Hè? Mensen moeten krediet nemen wat past bij hun inkomenspositie, hun vermogenspositie. En ze moeten ook een beetje nadenken waar ze dat krediet dan voor nemen. Maar je moet jezelf niet tot je kruin in de schulden steken. Dat vinden wij. Wij denken niet dat je daar gelukkig van wordt. En dat blijkt ook, hè? Want als je hoort, mensen die in de schulden zijn, die kunnen eigenlijk aan niks meer anders denken dan het overleven van die schulden.
Ja.
En dan kom je niet meer toe aan het vinden van een nieuwe baan.
Ja. In de vorige crisis, de financiële crisis van 2008, toen zaten in Europa heel veel banken op het randje van bankroet. Hoe is die situatie nu?
Nou, dat is niet het terrein waar wij over gaan. Maar wat je wel hebt gezien is dat we als beleidsmakers hebben natuurlijk lessen getrokken uit de vorige crisis. Toen waren de buffers bij de banken te mager. En daar heeft men natuurlijk wel echt in geïnvesteerd dat die buffers bij die banken veel beter en uitgebreider zijn. En dat betekent ook, denk ik, dat de banken, de Nederlandse banken zeiden ook aan het begin van de crisis, nou ja, wij zijn niet, het is in ieder geval niet bij ons gestart. Dat is waar. Gelukkig maar. En we hebben ook een buffer om de eerste schade op te lossen. En dus ze kunnen, als die bedrijven straks in de problemen komen en de moedschuld worden afgeschreven, want dat is dan eigenlijk wat er gebeurt. Nou, dan hebben ze daar ook ruimte voor. Realiteitszin is natuurlijk wel dat als, alles slecht gaat in de economie, alles omvalt, dan is het natuurlijk niet logisch om te verwachten dat als enige de Nederlandse banken net overleven. Dat is natuurlijk niet zo. Want je kan eigenlijk als bankwezen nooit heel veel gezonder zijn dan je omgeving. Ja, maar je kunt wel.
Het komt alleen wat later dan het destijds kwam.
Nou, dat ligt aan de omvang. Dus het enige wat ik zeg is, ze hebben buffers, maar buffers zijn wel eindig.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
U publiceert vandaag een jaarlijks rapport, dat heet Trendzicht. Dat gaat over een aantal onderwerpen. En mij valt op in dat rapport dat u een forse waarschuwing uitdeelt aan hypotheekverstrekkers. Heeft dat ook met wat u net besprak te maken? Pas op dat je niet te makkelijk uitleent.
Nou, wij zeggen pas op dat je niet te veel leent, zeggen we tegen de consumenten. Want de consument heeft natuurlijk een eerste verantwoordelijkheid. Maar om te zorgen dat de consument niet te kortzichtig is, spreken we ook duidelijke verwachtingen en afspraken. Hebben ook duidelijke regels in Nederland over waar kredietaanbieders zich aan moeten houden. En wat wij nu zien, daar zijn normen voor in Nederland als het gaat over hypotheken. De loan to value, hoeveel van je huis mag je aan met een hypotheek financieren. En hoeveel van je inkomen mag je besteden aan hypotheekbetalingen. Dat zijn de twee normen die we hebben in Nederland.
Ja, dat was vroeger heel ruim en dat is strenger geworden.
Ja, het is strenger geworden, maar nog niet streng. Even voor de, daar is wel een verschil tussen. Want in het buitenland kijkt iedereen met een zekere mate van verbazing. Of niet eens een zekere mate, maar eigenlijk echt stom verbaasd naar hoe royaal die normen in Nederland nog steeds zijn. Maar goed, dat zijn de afspraken die er zijn. Maar wat wij dan vervolgens signaleren is dat binnen die afspraken die er dan zijn, dat er toch een zekere beweging is. Dus we gingen van hoog naar iets minder hoog. En nu is er op sommige punten een beweging terug. Want dan zeggen we, ja, er zijn goede doelen, zoals het juist duurzaam maken, waarvan we zeggen, ja, dan mag je toch iets meer schuld nemen. Maar ja, die schuld moet je dan wel kunnen betalen. Dus dat vinden wij wel een punt van zorg. Want die normen in Nederland zijn al best royaal. Je hebt niet zo heel veel vrij te besteden geld meer als je je maximaal hebt volgetrokken met je hypotheek. Dus dat is de ene kant ervan. En de andere kant is dat mensen moeten aangeven als ze een hypotheek aanvragen, wat voor overige schulden ze hebben. Krediet, studiefinanciering, private lease. Je kunt ook nog een starterslening krijgen in sommige voor sommige mensen. Dat moet je aangeven, maar dat doen mensen niet altijd. Althans in enquêtes geven ze dat aan dat ze dat niet altijd doen. En banken en kredietverstrekkers kunnen dat niet checken, want mensen zijn, dat is niet verplicht geregistreerd bij de BKR. En het gevolg daarvan is dus dat mensen meer krediet of meer hypotheek opnemen dan eigenlijk volgens die norm zou mogen. Daarmee zetten ze zichzelf heel erg krap, want die normen laten al weinig ruimte voor overige uitgaven voorbij het strikt noodzakelijke. En bovendien die mensen die denken, nou ja, als ik in de problemen kom, dan heb ik nog een leuke verzekering bij de NAG. Ja, dat is dan niet zo. Want als je daar niet transparant over bent geweest, ben je dat ook nog kwijt.
Vindt u dat al die verschillende vormen van leningen allemaal bij het bureau kredietregistratie moeten worden vermeld?
Ja, wij denken dat dat wel verstandig zou zijn, ja. Want dan maakt het voor de aanbieder ook makkelijker om ook zijn rol als te vervullen in het toepassen van die normen.
Ja.
Dus dat vinden wij, dat is wel onze aanbeveling. Kijk, wij snappen wel waarom deze druk er is, hè? Want de woningmarkt is krap. Al die mensen, zeker starters, willen natuurlijk graag dat huis kopen.
Ja, want dat wordt zelfs als een van de grootste problemen ook nu weer in de verkiezingsprogramma's die langzaamaan allemaal verschijnen genoteerd. De krappe woningmarkt. En daarbinnen ook weer heel erg de jongeren, de starters, die het zich financieel niet kunnen veroorloven een huis te kopen. Ja, bij die politieke partijen is natuurlijk een soort drang, zul je denk ik ook in de komende debatten gaan zien, om die normen toch iets te versoepelen.
Ja, en dat klinkt sympathiek, maar dat pakt toch wel tamelijk onsympathiek uit. En daarom maken wij dit punt ook heel nadrukkelijk. Want in mijn beleving, als je er gewoon analytisch naar kijkt, dan is er weinig aanbod, wat ook heel weinig reageert op prijzen, en er is veel vraag. En al die verruiming van die normen betekent eigenlijk alleen maar dat die vraag meer wordt. Er komt meer vraag en ja, zelfde aanbod, meer vraag betekent hogere prijzen. En dat betekent dus dat die starter op de woningmarkt, ja, die wordt eigenlijk niet geholpen, want daar wordt het eigenlijk alleen maar duurder voor. Degene die hiervan profiteert zijn mensen die al een huis hebben, zoals ik, wiens waarde van het huis hoger wordt. Als je zegt, wat ik wel herken, de woningmarkt is krap, dan moet je zorgen dat er meer aanbod komt. En dan moet je kijken naar ruimtelijke ordening vraagstukken. En dat is ingewikkelder, taaier, weerbarstiger. Al deze termen passen daarop. Maar dat is niet de reden om daar dan niet aan te gaan werken. En dat is lastiger en minder met een pen en streek te doen, maar wel belangrijk.
Ja,
en
dus
dat is ons punt.
Meer bouwen, niet de regels die er nu zijn versoepelen.
Nee, want het leidt alleen maar tot hogere prijzen.
U waarschuwt, maar u kunt als AFM niet ingrijpen hier.
Nee, wij stellen de normen niet vast. Maar we kunnen wel, en dat vind ik ook wel een rol van een toezichthouder. Want wij hebben
wie stelt de normen vast? Als het ministerie van Financiën?
Ja, of BZK, een van de twee. In ieder geval. Maar in ieder geval, de politiek stelt die normen uiteindelijk vast. Maar wat wij wel als onze rol vinden is, kijk, wat is mijn doel in het leven? Is om te zorgen dat deze consument in kwetsbare positie beschermd wordt. En dat kan ik zelf doen met de instrumenten die ik heb. Maar als ik denk, ja, nou heb ik wel deze instrumenten, maar ik kan dat eigenlijk niet goed op deze manier, dan vind ik wel dat het ook onze taak is om te signaleren dat er ook problemen zijn en dat iemand anders daar misschien iets aan zou kunnen doen.
Ja, heel veel jongeren denken, ja, mij als consument beschermen. Ik ben het beste beschermd als ik een dak boven mijn hoofd heb.
Zeker, maar je bent niet beschermd als je straks een dak boven je hoofd hebt. En dan, nu heb je natuurlijk die gezellige partner. En dan ga je aan dat huis gebeuren en dan heb je allebei een baan. En dan heb je dat huis gekocht. En dan wordt het opeens wat minder gezellig. Want een van de twee raakt de baan kwijt. Of die partner en jij die houden toch niet minder van elkaar dan je had gehoopt. En dan zit je daar met deze enorme schuld. En daarvan weten we, als mensen in schulden raken, daar worden ze echt heel ongelukkig van. En dat heeft ook allerlei uitstralingseffecten en andere dingen. En daar moeten we mensen tegen beschermen. En ja, dat is de rol van de toezichthouder, is om mensen te beschermen tegen hun eigen kortzichtigheid. Klinkt dan heel onaardig, maar ja, dat is typisch voor mensen. Hè. Mensen hebben minder de neiging voor de lange lijn en kijken meer naar de korte lijn. En omdat je daartegen moet worden beschermd, hebben we juist wetten en toezichthouders.
Ja, u noemde net het feit dat als je een lening hebt afgesloten voor je studie als student, dat ook meetelt als je een hypotheek gaat aanvragen. Vindt u het verstandig in dit kader dat de politiek nu langzamerhand afscheid aan het nemen is van dat studentenleenstelsel?
Nou, dat vind ik een ander type debat. Want als je gelooft in mijn verhaal dat als je mensen meer ruimte biedt om kredieten, om lenen, meer te lenen, dat uiteindelijk bij dezelfde aanbod tot hogere prijzen leidt, dan is dat eigenlijk niet de issue. Ik vind dat je over studiefinanciering los moet kijken.
Ja, nou ja, je maakt misschien het totale leenprobleem kleiner als je die studiefinanciering op een andere manier inricht.
Nou ja, kijk, volgens mij of je die studiefinanciering, of je vindt dat mensen daarvoor moeten lenen, of dat ze dat allemaal van het Rijk moeten krijgen. Ja, daar zijn volgens mij, kun je verschillende manieren naar kijken. En het ene is dat mensen die studeren vaak uitzicht hebben op een mooiere baan en daardoor ook beter in staat zouden zijn om die lening terug te betalen. En is het zo redelijk dat mensen met die kleine baan, die uiteindelijk niet studeren en die dat lage inkomen houden, eigenlijk dan een subsidie geven aan mensen met dat in potentie hogere inkomen? Dus dat is de ene manier om, dat is volgens mij de redenatie die heeft gezeten achter de beweging naar dat lenen. Het is een benadering waarbij je zegt, studeren is een investering in jezelf. En nou ja, als je dat concept hanteert, dan is het ook niet zo gek dat je daar ook iets voor leent. En dat je dat niet krijgt als een gift van mensen die dat zijn. Want het is uiteindelijk herverdeling tussen mensen die dat wel die wel studeren en niet studeren. Maar de andere vraag is natuurlijk, dat zijn ook allemaal vragen geweest over van ja, is de toegankelijkheid at risk? En kunnen deze jongeren zeg maar de rijkdom van het aangaan van deze kredieten eigenlijk wel aan? Hè? Want daar is ook interessant onderzoek van Duo geweest, waarbij dat is de instantie die deze studiefinanciering uitkeert.
In Groningen.
En oorspronkelijk stond als standaard aangegeven het maximale bedrag. En dat nam toen iedereen op. Dat is leuk voor gedragseconomen, zeg ik maar. En toen hebben ze dat veranderd. En zag je ook dat mensen daar wel voorzichtiger in werden. Maar uiteindelijk is dit een politieke weging, hè, over hoe je dat wil doen.
Ja.
Dus dit zijn volgens mij de argumenten die passeren.
Ja. U was vanuit uw vorige functie ook betrokken bij de totstandkoming van het pensioenakkoord. Klopt het dat dat pensioenakkoord er zelfs gekomen is dankzij het Centraal Planbureau? Want toen op een lastig moment werden opeens door het CPB de data over de houdbaarheid van de economie geactualiseerd. En toen bleek er opeens 4 miljard extra beschikbaar te zijn.
Nou, volgens mij is dat niet opeens geactualiseerd. Dus daar kan ik u in van bevrijden van dat gedachte. Nee, eigenlijk is het andersom gegaan. Er waren onderhandelingen, ik weet niet hoe ver je terug wil hoor met de pensioenen, maar er waren onderhandelingen die waren stuk gelopen. Toen was natuurlijk de vraag, blijven die onderhandelingen stuk lopen of niet? Ik dacht, ja, je weet maar niet, ik ben natuurlijk iemand van verzekeren, dus ik dacht, je weet maar niet, het gaat misschien wel toch...
Werkgevers, werknemers zaten bij elkaar Sociale Zaken was bij betrokken, Financiën was bij betrokken, Sociaal-Economische Raad hielp mee, maar ze kwamen er niet uit.
Ja, nou, wij hebben toen in januari al hebben wij gedacht van we moeten nog kijken of de sommen die we hebben gemaakt, of die nog steeds actueel zijn. En ik heb dat vooral eigenlijk gedaan in alle eerlijkheid, omdat ik dacht dat de cijfers ongunstiger zouden uitpakken.
Dus een schrikbeeld.
Ja, en ik dacht, ja, dan hebben ze straks een akkoord gesloten en dan ga ik 3 maanden later vertellen, ja, nee, je kunt toch niet betalen.
En ja, dan zou de hel losbreken.
Precies, dat is niet waar ik dan op uit ben. Dus althans waar ik naar uitkijk, dan vertel ik mensen dat liever maar van tevoren. Dus toen heb ik tegen de CPB'ers gezegd, nou, het zou mijn lief ding waard zijn als we nou die sommen nu alvast updaten, want dan kunnen we dat nu alvast waarschuwend markeren. Nou, die sommen hebben we, en dat heb ik ook langs de binnenlijn ook tegen mensen gezegd. Hè. Let op, wij gaan die sommen actualiseren. Dat zou wel eens naarder kunnen worden. Let op. Uiteindelijk hebben ze die apparaten heel lang laten stampen. En uiteindelijk was het resultaat, ik zal niet de techniek ingaan waarom dat zo was, was het resultaat gunstiger. En dan is het ook weer onlogisch om dat niet te melden. Dat is zoals het is gegaan. Ik denk overigens zelf, waar een wil is een weg. Als je nu ziet hoeveel geld er wordt uitgegeven, dan is dat bedrag wat aan dat pensioenakkoord langs die vergrijzingssommen is gedoteerd, is natuurlijk valt daarbij in het niet. Dus ik zou zelf niet willen zeggen dat het daardoor komt.
Ja, dat nieuwe pensioensysteem wat over 5 jaar ingaat, daar krijgen mensen meer ruimte voor eigen keuzes. Je zou zeggen, dat is mooi. Maar kunnen de meeste mensen eigenlijk wel goed kiezen als het gaat over zoiets groots en zo abstracts als het toekomstige pensioen?
Nou, dat is inderdaad een terechte vraag. Nou is het natuurlijk zo dat het pensioenstelsel wordt in Nederland aangepast, maar heel veel dingen blijven ook wel hetzelfde. Zoals, je bent verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Dus in die zin is het niet zo dat mensen helemaal op hun eigen verantwoordelijkheid worden teruggeworpen. Maar binnen die verplichte pensioenfonds, daarvoor gaan we iets minder voor de cookie cutter. Iedereen krijgt precies hetzelfde. Daarvoor is er iets meer keuzevrijheid. Nou, dat is op zichzelf positief, denk ik. Omdat het Nederlandse pensioenstelsel wordt internationaal helemaal op nummer 1 gezet. En als we het iets minder doen, dan is dat altijd op dat totale gebrek aan keuzevrijheid binnen het
geheel. Dus dat wordt iets verruimd. Je krijgt iets meer keuzemogelijkheden binnen je eigen pensioen.
Ja, en dat wordt niet dat wordt ook weer niet waanzinnig veel, maar wel iets. En daarvoor, ook al is die keuzevrijheid dan ook weer niet ongelimiteerd, vinden we het wel belangrijk dat consumenten daar goed, of deelnemers aan het pensioenfonds moet ik dan natuurlijk zeggen, daar goed over worden voorgelicht. Dus wij vinden het belangrijk dat de keuzemogelijkheden die dan in zo'n pensioenregeling worden gemaakt, passen bij de deelnemers die in dat pensioenfonds zitten. Want een pensioenfonds voor de zorg ziet er toch heel erg anders uit dan een pensioenfonds in de metaal. Hè? Want het een heeft veel deeltijdwerkers, andere niet. Lage inkomens, hoge inkomens. Dus dat je dingen maakt, keuzeopties creëert die passen bij het deelnemersveld. En dat je ook vervolgens mensen zelf ook helpt bij het maken van die keuzes. Dat ze daar ook wel goede voorlichting en informatie over krijgen. En niet een boekwerk met heel veel kleine lettertjes waar je dan geen touw aan vast kunt knopen.
Ja, in het oude systeem, daar is steeds discussie. Je ziet het nu ook weer in de kranten. Misschien moet er wel bij bepaalde pensioenfondsen gekort gaan worden aan het eind van het jaar. Mensen zijn daar onzeker door. Over dat nieuwe systeem wordt door de mensen die erbij betrokken waren, bij het opstellen daarvan, eigenlijk heel relaxed gepraat. Hè? Is dat niet gek? Want ook in dat nieuwe systeem zijn toch heel veel onzekerheden. Want ja, die pensioenfondsen die beleggen, en je weet nooit precies wat het rendement van die pensioenbeleggingen is.
Nee, dat is het feit dat we vooral geld ophalen of geld hebben, dat beleggen en dat rendement daarop onzeker is. Dat is onvermijdelijk aan een kapitaalgedekt stelsel. Wat denk ik wel anders is in het nieuwe stelsel, is dat we daar van tevoren ook eerlijk over communiceren. En een deel van het probleem wat nu is, van nu is dat mensen al dan niet terecht het beeld hebben gehad dat het goud gerand was met diamanten en dat er nooit wat aan zou veranderen. En ik denk dat de uitdaging is ook om uit te leggen aan mensen dat het nieuwe stelsel gewoon meer past bij de werkelijkheid. Namelijk dat goud gerand en diamanten eigenlijk niet meer kan.
Maar u ziet dat het nu de goede kant op gaat?
Nee, ik denk dat de pensioenfondsen hebben, de sociale partners maken de pensioenregeling. Die hebben dan heel lang een optimistische, hebben een mooi stelsel neergezet, wat uiteindelijk minder goed bestand is geweest tegen enorm stijgende levensverwachting, wat op zichzelf positief is. Dalende rentes, wat we wat minder hadden zien aankomen. En het mechanisme om daarmee om te gaan, als je heel veel een volwassen fonds is dat je iets moet doen aan de uitkeringen. En dat, en want als je nog een heel jong fonds hebt, dan kun je nog de premies verhogen. Maar we hebben nu zoveel kapitaal dat eigenlijk ook maar amper soelaas biedt. En nou ja, daarvoor moet je naar een stelsel wat beter past bij de huidige situatie. En daar moet je dan ook eerlijk over communiceren. En dat zou mensen ook wel aanmoedigen. Om bij het nieuwe stelsel het eerlijke verhaal te vertellen. En dat ook te blijven volhouden. Want het grote probleem met het Nederlandse stelsel is niet dat het niet goed is. We scoren tenslotte bij al die buitenlanden en bij al die buitenlandse raters daar hartstikke hoog op. Maar dat is omdat mensen niet goed hebben verteld wat ze nou wel en niet mogen verwachten. En die verwachtingengap, die moeten we wel zien te slechten.
Ja.
En als dat niet lukt nu, ja, dan is lijden in last. Dus eerlijk vertellen.
Met dat pensioenakkoord is minister Wouter Koolmees heel erg geholpen. Iedereen is ermee geholpen, maar Wouter Koolmees zeker ook. U was ooit topambtenaar op financiën en 11 jaar geleden nam u hem aan als ambtenaar, Wouter Koolmees. Hij is inmiddels minister. Hoe doet hij het?
Nou, ik vind het heel erg leuk om Wouter bezig te zien. En hij is eigenlijk net zoals toen. Hij is natuurlijk ouder en wijzer geworden. Maar de man die je had als collega bij de directie AFEP. Ja, dat is de man die ik nu nog steeds
AFEP?
Zie. Algemeen Financieel Economisch Politiek, sorry. Maar bij de club waar hij werkte. En waar ik hem ook heb aangenomen. Ja, dat is gewoon een slimme, sociaal vaardige, in de inhoud geïnteresseerde jongen, zei ik toen nog. Dat mag ik nu natuurlijk niet meer zeggen. En dat is hij nog steeds. En ja, dat is ook leuk om te zien. Hè, dat hij is niet aangeraakt door de macht.
Hij zei over u, als Laura van Geest zei dat een wetsvoorstel niet in helderheid uitblonk, wist je dat ze bedoelde, dit is complete bagger.
Ja. Nee, dat... Ja, ik ben meer voor de understatement dan superlatieve. Dat is meer mijn stijl. En toen ik wegging bij de directie waar hij toen werkte, heb ik ook een Laura Speak scherm gekregen of een plaatje. En dan was dan bijvoorbeeld met brein aan. Dat citeert hij ook nog wel eens. Of mataklap, dat is een woord wat in mijn familie veel voor wordt gebruikt, maar in de rest van Nederland geloof ik niet. Nou, daar kwamen er een aantal van.
Hele typische Laura speak.
Ja, of minister is wobbly. Dat is hadden zij dan vertaald als minister is nog niet overtuigd. Dat luistert nog niet genoeg naar Laura. Was geloof ik dan hun subtekst. Maar dat soort dingen.
Klinkt een beetje yes minister-achtig.
Nee, dat was meer. Ik denk meer dat sommige ambtenaren die zijn beter geverseerd in het in dorre taal dan anderen. En ik behoor daar wat minder toe, denk ik.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
We gaan weer even terug naar uw werk nu bij de AFM. U houdt toezicht op de financiële markten. En die staan voor een forse gedaanteverandering. Want grote techgiganten, bijvoorbeeld Google, Facebook, Apple, Amazon, die maken zich op om zich ook op de financiële markt te begeven. Wat is daar aan de hand? Hoe kijkt u daarnaar?
Nee, wat je ziet is dat data natuurlijk steeds belangrijker zijn om producten te, steeds belangrijker grondstof zijn waarmee je allerlei producten aan de man kunt brengen en ook bestaande producten nog weer beter kunt richten op consumenten of op
bedrijven. Want die bedrijven die weten alles over de consumenten die bij hun diensten zijn aangesloten.
Ja. En daar kunnen ze natuurlijk ook gebruik van maken om producten dan weer beter te richten op deze mensen. Of als je iemand, dat kan in Nederland niet even voor de helderheid, maar om het een beetje te zinnenbeelden. In sommig buitenland kan je natuurlijk zien wat mensen allemaal aan medicijnen en dingen hebben. En dan kun je, als je dat dan weet, dan kun je ook weer eens nadenken of je dan die gezondheidsverzekering aan deze persoon wil verkopen.
Ja, toch denken veel mensen als consument, fijn dat ze veel van mij weten, want dan hoef ik niet al die onzinnige reclame bijvoorbeeld te zien die niet op mij gericht is.
Ja, maar het heeft ook een prijs. Hè? Dus de prijs is dat, dus waar wij bezorgd, waar wij in ieder geval aandacht voor vragen, is dat die bedrijven zijn natuurlijk heel rationeel werkend. Gebruiken allemaal algoritmes. Die gebruiken die data optimaal om jou te bedienen. Maar jij denkt, hè, consumenten denken om mij te bedienen. Maar wat zij natuurlijk eigenlijk als rekenregel hebben, is hen zelf te bedienen. En dat is niet altijd hetzelfde. Hè? Sterker nog, misschien vaak niet hetzelfde. Dat is wel voor ons een bron van zorg. En ik weet ook niet of die consument waar u aan refereert, die zegt, nou fijn dat niet al die onzinreclames krijgt, of die ook zo blij is als blijkt dat hij dan vervolgens 3 keer zoveel moet betalen voor iets. Omdat uit de data analyse blijkt dat je zo graag dat wil hebben, dat jij niet voor 10 euro dat voor hoeft te betalen, maar dat je ook nog bereid 30 euro te betalen. Op dat moment gaat het enthousiasme, denk ik, er wel een beetje aan.
Ja, ja, we dus weten dat nu is... al dat als je googelt, dan krijg je vaak bedrijven die door Google leuk worden gevonden, die krijg je als eerste te zien. En dat is misschien helemaal niet het bedrijf wat uiteindelijk voor jou het beste product
ja,
levert.
Precies. Dus dat is natuurlijk breder dan wat wij doen bij waar wij naar kijken als autoriteit financiële markten. Want wij kijken natuurlijk vooral naar de financiële producten.
Ja, maar dit soort bedrijven, Google, Facebook, ja. Apple, Amazon, zijn ook bezig met kredietverlening, verzekeringsproducten, ja. Spaar, beleggingsproducten.
Ja, nee, dus wij zijn daar zeker alert op en hebben ook vragen daar ook aandacht voor. En vooral over die discrepantie tussen die data die zij dan hebben, wat zij kunnen gebruiken om hun doelstellingen te realiseren, terwijl dat niet altijd in het belang van de klant hoeft te zijn. Dus dat is het ene aspect. En het andere aspect wat je ziet is dat de klassieke bank heeft niet meer, nou, eigenlijk zoals elk bedrijf, hè, ook de AFM. Ook de AFM heeft niet meer alles in eigen huis. Ook wij hebben dingen uitbesteed. Maar ja, dat kan natuurlijk alleen maar gaat. Hè, dat betekent dat een deel van de dingen die je doet, dat je daar niet meer perfect weet hoe het gaat. En naarmate er meer wordt van de IT wordt buiten het bedrijf wordt gezet en wordt ingekocht, terwijl daar wel hele belangrijke dingen gebeuren, is dat voor een toezichthouder natuurlijk wel een sport om daar dan toch adequaat toezicht te houden op het totaal. Want voor die klant is het natuurlijk van belang dat de dienstverlening goed verloopt. En is het eigenlijk minder van belang of dat bij de bank zelf fout gaat, als het fout gaat, of dat het fout gaat bij dat bedrijf wat de bank heeft inge.
Dus het zou bij wijze van spreken kunnen gebeuren dat u als toezichthouder, die ook bijvoorbeeld moet kijken naar Apple en naar Microsoft, dat u ook gebruik maakt van ICT van die bedrijven.
Nee, dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is, als je als bank, banken zijn ook hebben hele grote data-huishouding. Een deel daarvan deden ze vroeger, eerst deden ze alles zelf. En nu behuren ze daar andere bedrijven voor in. Maar voor jou als klant is het natuurlijk van belang wat zij met die hele data-huishouding doen. En niet of dat nou toevallig bij dat ingehuurde bedrijf zit, of bij henzelf. Maar wij vinden het natuurlijk wel belangrijk. Wij vinden dat die klant goed moet worden behandeld. En het interesseert ons geen snars of dat nou bij de ingekochte bedrijf zit of bij henzelf. Wij willen gewoon dat het bedrijf waar wij, de bank waarbij wij het contact hebben, dat die dat goed doet. Maar dat is wel anders, dus dat is wel ingewikkelder. Dus wij zeggen, er zijn meer data, dus dan moeten we sowieso meer toezicht ophouden. Operational IT heet dat toezicht en noemen we dat met een luxe woord. En ons aangrijpingspunt is die bank. Ons aangrijpingspunt is niet het toevallige IT-bedrijf wat ze daarvoor in de arm hebben genomen. En dat maakt het wel spannender.
Ja, de Deutsche Bank die werkt al samen met Google.
Ja.
Zijn daar al lessen te trekken of is dat nog heel pril?
Nee, ze hebben een voornemen. Maar dat is wel een voorbeeld van, je hebt de bank is degene die de vergunning heeft, waar de toezichthouder grip op heeft. En Google is dat niet. Dus de vraag is hoe je dat dan wel goed voor elkaar krijgt. En dat is precies een illustratie van de sport.
En nu we in de coronacrisis zitten en iedereen heel erg juist met allerlei technische systemen vanuit huis onder andere aan het werken is, ja, dan kun je je voorstellen dat al die ontwikkelingen alleen nog maar versneld worden.
Mensen gebruiken natuurlijk meer IT, ze kopen meer online. Hè. Dus dat zie je wel, dat zie je inderdaad wel toenemen. En dan hopelijk ook dat mensen daar steeds wijzer in worden over hoe je daarmee om moet gaan. Ik denk voor ons is ook nog wel een interessante vraag is, hè, want we hadden het al eerder over de samenwerkingen, maar met andere toezichthouders, met de Nederlandse Bank. Maar dit is natuurlijk ook nog wel een spannend vraagstuk, hè, want wij houden toezicht, maar je hebt natuurlijk ook de autoriteitspersoonsgegevens die houdt toezicht. De Nederlandse toezichthouders zijn er, maar je hebt ook internationale toezichthouders. Dus dat is ook nog wel een uitdaging in het geheel. Dus er zijn verschillende dingen die het interessant maken. Maar daarom is het ook leuk om bij de AFM te werken.
Ja, ja, u moet dus ook vaker gewoon conferenties houden met de collega toezichthouders, zowel in Nederland als in Europa en de rest van de wereld.
Ja, dat doen we wel heel saai tegenwoordig met WebEx natuurlijk. Maar dat in theorie ga je elkaar wel meer spreken, ja.
Ja. We hadden het eerder in dit gesprek over de coronacrisis en wat dat betekent voor Nederlandse consumenten, Nederlandse mensen die aan het werk zijn, bedrijven. Laten we even nog iets hoger gaan hangen. En even kijken naar de wereldhandel. Er waren natuurlijk een aantal grote ontwikkelingen de afgelopen jaren. Het gedoe tussen Amerika en China. De relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. Het maakt het voor de vrijhandel allemaal niet beter op. Wat verwacht u van de Amerikaanse verkiezingen. Ik ga u niet vragen wie de verkiezingen gaat winnen. Maar stel, de Democraten, Joe Biden, nemen het roer over. Is dat positief voor de wereldhandel en voor onze internationale samenwerking?
Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Hè? Dat is denk ik wel het eerlijke, de eerlijke manier om het te taxeren. Ik denk dat de afgelopen periode was in ieder geval niet een hoogtepunt in internationale samenwerking.
Uiteindelijk voor elke Nederlander zou je kunnen zeggen, pakt het gewoon slecht uit wat er de afgelopen 4 jaar gebeurd is.
Ja, kijk, Nederlanders die floreren, of de Nederlandse economie floreert natuurlijk als vrijhandel is toegestaan en dat daar weinig spanning en druk op staat. En daarvoor is zowel de ontwikkelingen in de relatie met de Verenigde Staten, maar ook Brexit. Hè, dat zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen die niet positief, die vanuit Nederlands de handelsgeest.
Ja, liever het Verenigd Koninkrijk in een samenwerkend en verenigd Europa dan erbuiten.
Ja, als je economisch kijkt wel. Ik denk overigens, ja, weet je, de keuze van het VK is van het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk het keuze van die burgers. En die hebben daar ook recht op. En dat, hè, dus het is allemaal democratie. Maar als u zegt economisch gezien, wat natuurlijk een beetje een smalle blik op de werkelijkheid is, maar wel de blik die ik nu helemaal ken. Ja, is dat niet gunstig voor Nederland? En of nou de verkiezingen naartoe leiden dat het anders wordt of niet. Hè, dus kijk, voor een deel zijn. Je hoopt natuurlijk altijd dat presidenten de wereld totaal kunnen veranderen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat je stuurt op iets wat beweegt. Hè? Je kunt bijsturen. Dus om nu te denken, nou, als de verkiezingen nou een presidentswissel oplevert, dan wordt het wereld totaal anders. Dat is niet zo, maar ze kunnen wel kleur geven.
Ja.
En dan, nou, is de verwachting, denk ik, dat het onder Biden misschien net iets anders zou kleuren dan niet. Maar ik ben een notoor slechte voorspeller van dit soort dingen. Want ik dacht bij Brexit dat het goed af zou lopen. Althans dat het met een nee zou eindigen. En dat werd het wel. Ik had ook niet verwacht dat Trump zou winnen de vorige keer. Dus ik ben de slechtste voorspeller hiervoor.
We weten het misschien vannacht of iets later als de uitslag duidelijk wordt. Overigens lees ik in veel analyses. Die Democraten en Joe Biden, die staan natuurlijk wel qua mindset dichter bij Europa. Maar uiteindelijk geldt ook voor hen America first.
Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik zei. Je kunt maar beperkt bewegen van het algemene gevoel. En ik denk, als je kijkt naar corona en globalisering, zie je natuurlijk wel dat mensen. Er was al een zekere terugtrekkende beweging in globalisering. En de vraag is nu of de reactie wordt, Oké, we moeten meer diversificeren, wat zeg maar de economenbenadering zou zijn. Of dat mensen zeggen, nou ja, gewoon toch meer eigen volk eerst. Dus ik wil toch meer op eigen. Ik wil sommige dingen toch maar liever binnen eigen grenzen of binnen Europa kunnen regelen.
Als we nog even naar de Brexit kijken, 4% van alle Nederlandse beleggingen en 5%, ruim 5% van de beleggingen van de pensioenfondsen, die zitten in het Verenigd Koninkrijk. Vreest u daar forse verliezen door Brexit?
We krijgen natuurlijk gewoon we moeten gaan zien wat er uitkomt. Hè? Of de Unie met het Verenigd Koninkrijk tot een deal komt of niet. Als er geen deal komt, ja, dan gaat dat toch, denk ik. Hoewel dat voor een deel nu ingeprijsd is. Hè? Dat mensen wel verwachten dat het niet meer een groot.
Ja, de grote angst, en die is ook wel gegrond, is dat er een hard Brexit komt.
Ja, maar ik denk dat, kijk, dat is natuurlijk typisch hoe kapitaalmarkten werken, is dat ze verwachtingen inprijzen. Dus zolang de markt eigenlijk nu taxeert, dat het waarschijnlijk toch gaat zoals het nu de hele tijd naar uitziet. Hè, dat de deadline steeds gemist wordt en op een gegeven moment is er een harde deadline. Dan zou je verwachten dat we die klap voor een deel hebben al verwerkt is. Nou, is natuurlijk altijd nog een deel waarbij zal blijken, wat dan toch verrassend is. Op het moment dat iedereen in de rij staat in het met zijn tomaten, dan krijg je nog weer nieuwe momenten. Dus dat zal nog wel iets van een extra effect hebben. Maar de vraag is ook, is dat blijvend of is dat tijdelijk? Blijvend is het effect van dat ze het VK, het Verenigd Koninkrijk, zich buiten de Unie heeft geplaatst. En daar is men langzaam, daar zijn we nu langzaam aan gewend geraakt en hebben we ook langzaam ingeprijsd.
Dan moet dan een nieuwe verhouding ontstaan.
Ja, maar dat is niet per se gunstig. Hè? Dus dat is, economisch gezien is dat niet een gunstige beweging. Maar daar zijn we wel, dat is gewoon opportunity loss. Hè? En er kan ook nog gewoon een event zijn die maken dat het, zeg maar, rond die klik, dat ingewikkeld wordt. Wij houden ons wel rekening mee. Ik hou wel rekening mee dat we daar ons wel op moeten oriënteren, dat er toch even een hiccup zal zijn. Maar dat is denk ik dan een tijdelijke hiccup. En ook daarvoor is, toen ik bij het CPB was, was het ook altijd nog een sport om na te denken. Mensen gaan dan ook weer hamsteren van tevoren. En dan Dus ja, hoe dat dan in de precies in die cijfers gaat uit, moeten we dan ook zien. Maar het is natuurlijk een vrij ingewikkelde combinatie dat je in de komende paar maanden heb je en corona onzeker en de verkiezingen van in de Verenigde Staten onzeker. Want ja, we hopen natuurlijk allemaal dat er van een heldere uitkomst is. Maar als dat niet zo is, ja, wat gebeurt er dan? En we weten ook nog niet precies hoe dat nu gaat met Brexit. Dus dat is wel een beetje drie voor de prijs van één. Terwijl eigenlijk nul het gewaardeerde cijfer is. Hè? Dus ja.
Het vooruitzicht van Brexit heeft ertoe geleid dat 8 handelsplatformen uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland zijn gekomen. Betekent dit eigenlijk dat Nederland een deel van de in Londen gevestigde Europese kapitaalmarkt overneemt?
Nou, dat hangt een beetje af van wat de afspraken zijn die worden gemaakt. Maar als het mogelijk blijft voor partijen om in het Verenigd Koninkrijk te blijven handelen, zullen partijen dat doen. Maar op het moment dat dat niet mogelijk is, en dat hangt een beetje af van wat de onderhandelingen met tussen het VK en
de Europese Unie
zullen laten zien. Als dat niet mogelijk is, ja, dan moet die handel zich ergens in Europa gaan bevinden. En dan is de verwachting gegeven dat die partijen vooral in Nederland vergunning hebben aangevraagd, dat de handel zich naar Nederland zal verplaatsen.
En dat kan dus een geluk bij een ongeluk zijn, zou je kunnen zeggen, voor ons Nederlanders.
Ja, in de zin van dat als die bedrijvigheid dan toch ergens naar in Europa moet landen, dan is het leuk dat dit deel in ieder geval in Nederland landt.
Ik ga even buiten uw AFM-competenties kijken, want u doet nog meer dingen. We hadden het al over digitalisering. Dat is natuurlijk een van de speerpunten van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft nog een ander speerpunt en dat is klimaatverandering. Nederland is daar natuurlijk ook al mee bezig. Er was in Nederland een klimaatakkoord.
Is er nog steeds hoor.
Zeker, maar dat wordt nu nog scherper ingevuld. Want Nederland heeft samen met de Europese Commissie gezegd, waar we eerst uitgingen van een daling van de CO2-uitstoot in 2030 met 49%, willen we nu naar 55%. En u bent gevraagd door minister Wiebes van Economische Zaken om een ambtelijke werkgroep te leiden om daar plannen voor te maken. Is dat niet gek? U zat net bij de AFM en u wordt alweer eigenlijk voor een heel andere rol ook gevraagd.
Ja, dat is juist helemaal niet zo gek. Want het is eigenlijk ik vind het zelf heel grappig. Want in het verleden was mijn baan eigenlijk het starten van dit soort type groepen. Waarin het doel van de groep is om opties te verkennen. Zodat als straks bij de formatie keuzes moeten worden gemaakt, er allerlei materiaal handzaam beschikbaar is om die keuzes dan te maken.
Ja, ik herinner me ooit kwam er een enorme doos met allemaal rapporten. En daar hadden ambtenaren onder uw leiding allemaal scenario's in opgeschreven hoe je kunt bezuinigen. Er stonden de meest vreselijke dingen in. Dus nou, veel politieke partijen waren ook heel boos toen.
Nou, dat weet ik niet. Nee, volgens mij was dat niet zo. Want ze hebben daar. Maar in de tijd.
Uiteindelijk hebben ze natuurlijk ook fors gebruik van gemaakt.
Nee, bij de vorige crisis is er een serie geweest. Brede heroverweging heette dat. En dat leidde tot 20 rapporten met allerlei bezuinigingsopties.
Ja, die bedoel ik.
Ja, en nou, we hebben ooit eens nageslagen, maar daar is het gros daarvan is nu in Nederland geïmplementeerd. Dus prima als mensen boos zijn, maar ja, ze hebben het wel gebruikt. Eigenlijk is nu het idee weer dat je inzichtelijk maakt wat de opties zijn. En het is dan heel gebruikelijk om zo'n groep te bevolken met allemaal mensen die uit de verschillende departementen die daar expertise over hebben, daar een secretariaat voor te hebben. En dan is de spelregel is dat dat alle opties bespreekbaar zijn, mits technisch uitvoerbaar. Dus er is een non-veto-beginsel. En om te zorgen dat dat proces nou eerlijk verloopt en mensen niet allemaal hun eigen angst, sommige dingen dan buiten de haken zetten en andere dingen juist naar voren schuiven, is daar een onafhankelijke voorzitter nodig die dat altijd op toeziet. En daarvoor zoek je vaak, zocht ik daar altijd mensen voor die Den Haag wel snapten, die de spelregels kenden en die zo'n groepje dan ook konden voorzitten en konden zorgen dat dat eerlijke spel ook inderdaad eerlijk gedeeld zou worden. Ik vond het zelf altijd jammer dat ik zelf nooit voorzitter ben geweest van een brede heroverweging. Ik ben nooit voorzitter geweest van een departementaal beleidsonderzoek. Ik ben nooit voorzitter geweest van de BMA, Brede Maatschappelijke Heroverweging, wat de laatste ronde was. Ik vond het eigenlijk best wel leuk dat ik nu hiervoor kon worden gevraagd.
Ja, de cirkel is ook een beetje rond in dat opzicht.
Ja, het is eigenlijk ben ik nu op de plek beland waar ik vroeger altijd mensen voor vroeg. Dus ik vind dat in die zin niet zo gek. Het is ook geen voltijdbaan, het is een klusje erbij.
Ja, Nou vonden veel mensen 49% daling van de CO2-uitstoot in 2030 al heel erg ambitieus. Nu wordt het 55%. Gaat dat wel lukken? Want meestal weten we bij dit soort processen treedt er ook nog vertraging op in de uitvoering.
Nou ja, wat de taak van de club is, is natuurlijk om te zorgen dat we alle opties in kaart brengen. Zodat mensen kunnen zien hoe moeilijk of hoe makkelijk het is om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. En we moeten ook even realiseren waar we naartoe werken. We willen in 2050 klimaatneutraal zijn.
Ja, twee fases. 2030 55%, 2050 100%.
Ja, en je hebt die tussenstap nodig om eigenlijk realistisch in 2050 daar te komen. En wij moeten inzichtelijk maken over wat je daar dan voor moet doen. En de vraag is natuurlijk, hoeveel keuze is er eigenlijk? Of moet je eigenlijk alles tegelijk doen, want anders kom je er niet? Ik denk wel dat het ook uitmaakt over hoe de commissie dat zelf ook voorziet. En het een is natuurlijk de doelstelling van 55%. Maar de commissie gaat natuurlijk ook uitspraken doen over wat zij zelf op Europees niveau voor een beleid wil voeren. Wat gaat ze doen met het emissiehandelssysteem? Willen ze dat alleen houden op de huidige sectoren? Willen ze dat uitbreiden? Nou, dat zijn allemaal belangrijke vragen. En naarmate het meer Europees wordt, is de concurrentieverstorende werking ervan natuurlijk weer minder. Nou, dat zijn allemaal dingen die wij in het rapport gaan opschrijven.
U gaat sowieso zoveel voorstellen doen dat het altijd kan leiden tot 55% reductie.
Nou, dat is wel de opdracht die ik mee heb gekregen. Dus ik ga wel proberen dat inzichtelijk te maken. Maar hoe aantrekkelijk die opties dan zijn, ja, dat is natuurlijk iets heel anders.
Ja, u doet nog iets ernaast, of althans dat gaat u doen. Er is nu een Nationaal Groeifonds in oprichting. Het Wopke Wiebesfonds wordt het ook wel genoemd. Het idee is dat er door de overheid goedkoop geleend wordt op de kapitaalmarkt om te investeren in allerlei innovatieve zaken die het groeivermogen van Nederland vergroten. Nou hebben de ministers Wopke Hoekstra en Erik Wiebes gezegd, het kabinet, wij gaan een commissie instellen die uiteindelijk alle voorstellen die al door ambtenaren en zo zijn bekeken beoordelen. En op basis daarvan nemen wij een definitief besluit. En u bent uitgenodigd om met een groep van 10 die commissie te vormen. Lijkt me ook een leuke klus.
Zeker. Nou, in ieder geval eervol om gevraagd te zijn. En ik vind zelf, ja, kijk, dat fonds is, als ik zelf kijk met de oude pet of van de Rijksbegroting, dan snap ik wel waarom je zo'n fonds zou willen maken. Hè? Omdat de ervaring leert natuurlijk dat het soms heel belangrijk is om bepaalde investeringen te willen doen, maar dat het ook soms moeilijk is om dat geld wat je daarvoor wil reserveren ook inderdaad intact te houden. Want ja, er komen elke dag nieuwe problemen langs. Tegenvallers bij de zorg. Je moet nog een koopkrachtreparatie doen. En voor je het weet heb je het geld daaraan besteed in plaats van aan die investeringen die op lange termijn renderen. Dus omdat je jezelf een beetje vastbindt aan de last.
Het is goed om een deel apart te zetten.
Nou, dat is heel veel een mechanisme om je tegen jezelf te beschermen. Dat is een heel bekend mechanisme. Dat je een beetje jezelf aan de mast vastbindt. Nou, dat hebben we eerder gedaan. Dus dat vind ik op zichzelf een niet onbegrijpelijke route. Het tweede wat je kunt doen is, ja, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat de spelregels van dat fonds er ook worden nageleefd. En daarvoor geldt dat, nou, we hebben eerdere ervaringen met het VES gehad bijvoorbeeld. Dat heb ik in mijn vorig leven nog wel eens meegemaakt.
Fonds Economische Structuurversterking.
Precies. En daar bleek op een gegeven moment toch dat het begon heel strak en met de regels intact. Maar uiteindelijk, omdat het uiteindelijk een vooral door ambtenaren bevolkte groep, een besluitvormingsgremium was, wat uiteindelijk werd afgedekt door de bewindslieden, was dat er toch steeds meer andere dingen ook mee werden opgelost. En ik denk het creëren van zo'n commissie is weer een soort buffer daartegen. Een bescherming daartegen. Dus tegen A, je maakt een fonds omdat je dan wat geld apart zet. En twee, je zorgt dat er een commissie is die zorgt dat je niet te makkelijk met de spelregels aan de haal gaat.
Ja, want dat is een van de vraagtekens die gezet wordt door bijvoorbeeld Jurie van der Steenhoven. Die had ik onlangs te gast in Betrouwbare Bronnen. Hij is nu de vicepresident van de Hogeschool Leiden. Maar hij was eerst in Canada betrokken bij een groot nationaal innovatieproject. Hij zegt, kijk toch uit dat niet langs een omweggetje ministeries allerlei dingen weer bij dat fonds gaan inbrengen die ze al heel lang wilden. Bijvoorbeeld een spoorlijn naar het noorden. Maar die ze niet gedaan kregen binnen het huidige systeem. En u zegt nu eigenlijk, als ik u goed begrijp, daar gaan we als commissie ook heel erg op letten dat dat niet gaat gebeuren, dat soort dingen.
Nou, volgens mij is de bedoeling is dat wij zorgen dat de spelregels goed worden toegepast. En daar hebben die commissie voor. En ik denk, en het tweede is natuurlijk, want je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, dus er komen voorstellen binnen, dan moet de commissie moet dat nader beoordelen. Dan kan de commissie die voorstellen doorsturen om te zeggen, nou, doe dat vooral. En als de bewindslieden dan zeggen, nou, doe het niet. Nou, dat staat ze dan natuurlijk nog vrij. Wat heel ongemakkelijk zou zijn, is, wij krijgen voorstellen, wij zeggen, doe het niet en zij doen het wel. En ik denk dat, nou ja, dat zeg maar de leden van de commissie natuurlijk niet voor niets zijn uitgezocht om te zorgen dat die stap niet zo makkelijk genomen wordt.
Ja.
En die zou ik zelf denk ik ook niet meemaken dan.
Dat dit fonds er komt, is dat eigenlijk een bewijs dat in Nederland de markten niet goed werken? En ik stel die vraag omdat Bas Jacobs, econoom in Rotterdam, heeft gezegd, het is in beginsel onwenselijk om private investeringen met publiek geld te bekostigen, tenzij er sprake is van marktfalen.
Ja, nou, het leven zit vol met marktfalen. Dus dat op zichzelf is dat niet. Dus dat hoef je niet te weerhouden van het aanleggen of van het doen van dit type investeringen.
Ja, misschien moet ik dan de vraag iets algemener stellen. Waarom is het goed dat dit Nationaal Groeifonds er komt?
Nou, haak ik een beetje terug op mijn oude zin. Is dat denk ik, mensen wel zeggen, het is belangrijk dat we soms dat we sommige investeringen doen. Maar dat we dat voor de lange termijn weten. Het is belangrijk voor de lange termijn. Maar op de korte termijn hebben we urgente, al dan niet belangrijke andere zaken. En dan gaat het geld daaraan op in plaats van aan die zaken voor de lange termijn. Niet alleen consumenten zijn kortzichtig of myopisch. Maar ja, ook politici hebben dat wel eens. Of ambtenaren, afhankelijk van aan wie je dan de schuld wil geven.
Ja, het groeivermogen van Nederland moet versterkt worden. Schrijven de ministers aan de Kamer in hun plan voor dat groeifonds. In uw vorige functie bij het CPB werd eind 2019 een middellange termijnverkenning uitgebracht. En daar stond eigenlijk toch een beetje het bange scenario in dat Nederland vanaf 2022 alles wat we extra gaan verdienen, dat zal opgaan aan de kosten van de vergrijzing en de zorg. Is dit ook meteen een reden om extra te trekken aan dat groeivermogen?
Nou, ik denk dat het altijd goed is om te investeren in je groeivermogen. Dat kan met dit fonds. Dat kan overigens ook door gewoon goed geld uit te geven aan onderwijs. Dat is natuurlijk maar dat zijn structurele uitgaven, zeg ik er wel eerlijk bij. Dat is natuurlijk niet investeringen zijn in beginsel in de tijd beperkt. En daarmee dus niet structureel.
Eenmalig.
Precies. Dat is ook altijd waarom ik moeite heb als mensen zeggen dat allerlei dingen investeringen zijn waarvan ik denk, ja, dit is gewoon een eeuwige geldstroom. Dus hoezo investering? Maar dat betekent niet dat sommige bestedingen niet nuttig zouden zijn. Nou, meer geld besteden aan onderwijs is denk ik een van de best renderende uitgaven die je kunt doen. En ik denk dat je in bij elke begrotingsbespreking weer moet proberen zorg te dragen dat niet in de knel komt. En ja, of dan het is natuurlijk uiteindelijk een hele politieke weging, zeg maar, hoeveel geld je uit wil geven aan zorg en hoeveel geld je uit wil geven aan onderwijs. Maar het is helder dat de zorguitgaven zijn echt de sterkst groeiende post. En we worden allemaal ouder met elkaar. En daarmee gaan we nog weer meer zorg consumeren.
Nog één kritiekpuntje wat ik wel hoor op het fonds. Als je daar geld uit wilt krijgen, als je daar in aanmerking voor wilt komen, dan moet je een investering doen van tenminste 30 miljoen euro. En de kritiek is, het zijn dan weer vooral de grote bedrijven, de grote organisaties die hiervan gaan profiteren.
Ja, kijk, ik denk, volgens mij is het niet zo dat het groeifonds het enige vehikel is waar langs de productiviteit van Nederland kan worden verhoogd. Ik denk wel dat het idee is dat je hier echt klappers mee wil financieren. En klappers, ja, het aantal klappers voor minder dan een miljoen of zo, dat is natuurlijk niet zo heel erg groot. Dus je kunt zeggen, ja, daar zijn sommige mensen dan van uitgesloten, maar daar is ook het fonds niet voor bedoeld. Ja. Het fonds is niet bedoeld voor het helpen van het hele midden- en kleinbedrijf in hun poging om productiever te worden. Het fonds is bedoeld voor grote klappers. En grote klappers, ja, dan gaat het over iets meer geld. Kijk, als we die 4 miljard per jaar ook per miljoen moeten gaan uitkeren, dan gaat dat ook niet lukken met een commissie van 10, zeg ik maar even praktisch.
Jurie van der Steenhoven zei toen ik hem sprak in Betrouwbare Bronnen ook nog, het zou goed zijn als rond dat Nationaal Groeifonds ook ogen van buiten meekijken. En dan bedoelde hij vooral ook internationale ogen. Er is bijvoorbeeld in Brussel de Lisbon Council. En dat zijn mensen die ook heel veel verstand hebben van innovatie en investeren. Zou het goed zijn om bijvoorbeeld ook eens met die Lisbon Council te gaan praten rondom uw eigen taak als lid van die commissie?
De commissie of de eigenlijk het hele fonds is nu nog onderwerp van gesprek. Dus ik vind zelf, het is altijd interessant om te horen wat mensen aan tips hebben en waar we over na moeten denken. En dat lijkt me ook allemaal goed om mee te nemen in de beraadslaging. Maar voor nu zou ik zeggen, de ministers moeten dit nog bespreken met de Kamer. Het is nog niet door beide kamers heen. Hè. Het parlement heeft nog niet ja gezegd. En het lijkt me goed om dat eerst voor elkaar te hebben en dan te gaan nadenken over hoe we dat als commissie nou precies gaan doen.
Nou is de achterliggende gedachte achter dit fonds. De overheid kan nu bijna gratis geld lenen op de markt. Dus dat geld is er gewoon. Dus dat kun je investeren. Toch vond ik het een beetje gek toen ik hoorde dat u in die commissie plaatsneemt. Want als directeur van het CPB zei u nog een jaar geleden ongeveer, gratis geld bestaat niet.
Ja, dat zeg ik nog steeds. Er is helemaal niks veranderd aan mijn standpunt. Maar wat ik wel zeg, dus mijn achterliggende gedachte wel. Als je zegt, binnen de begroting wil ik een zeker bedrag garanderen voor belangrijke investeringen voor de toekomst, vind ik dat belangrijk. Daar heb je een commissie voor nodig om te zorgen dat je toch niet aan de verleiding van het overtreden van de regels ten prooi valt. Vind ik ook belangrijk. En in die commissie denk ik, als mensen dan zeggen, goh, Laura, wil jij dat doen? Iemand die haar hele leven heeft gezegd, het moet doelmatig. Je mag geld niet verspillen. Prima om geld uit te geven, maar wel aan de goede dingen. Ja, dan is het wel heel raar dat als iemand dan zegt, goh, zou jij daar aan willen toetreden, dat je dan zegt, dat doe ik niet. Maar dat is niet hetzelfde als dat ik zeg, gratis geld bestaat. Want dat is echt niet waar. Blijft niet waar.
U blijft dus trouw aan uzelf.
Ja, ik ben heel saai.
We gaan naar het einde van dit gesprek. Ik hoor dat u zich voorneemt per jaar 42 boeken te lezen. En nou hoorde ik ook welke boeken dat zijn. En dat zijn toch vaak weer van die nerdy werkjes. U bent al de hele dag bezig met cijfers. En dan leest u ook nog bijvoorbeeld John Tusa, On Board, The Insider's Guide to Surviving Life in the Boardroom. Ander boek is Mark Blyth en Eric Lonergan, Angrynomics. En een ander boek is Ed Catmull, Creativity Incorporated. En die Ed Catmull, dat is de president van Walt Disney en Pixar Animation Studios. Het gaat zo allemaal ook wel over economie en hoe laat je die economie verder creatief groeien?
Nou, volgens mij is dat. Nou, ziet mijn leven er net iets te saai uit. Zo saai ben ik nou ook weer niet. Maar wat ik mij heb voorgenomen toen ik dit jaar inging, ik ben iemand van voornemens. Hè, want ik geloof, meten is weten, dat werkt bij mij toch wel.
Een soort dus, zelfdiscipline ook?
Precies, helemaal. Ik ben wat ik aan de rest van de wereld opleg, doe ik ook aan mijzelf. Dus ik ben in ieder geval consistent in en extern. Dus toen ik deze nieuwe baan kreeg, dacht ik, nou, het lijkt me goed om toch te proberen net zoveel boeken te lezen dit jaar als vorig jaar. Vorig jaar waren het er 42. Ik ben er overigens al voorbij met die 42, dus dat is heel fijn.
Komt het door corona?
Ja, want ik kan eigenlijk niet meer naar popconcerten. Dus ja, dat is het leven wordt
welke
saai.
Welke popconcerten ging je naartoe?
Ja, ik ging naar in Rotown. Dus dat zijn kleine.
Rotterdam?
Ja, in Rotterdam. Ja, ik woon in Rotterdam. Of in als je in Amsterdam zou zeggen, meer Paradiso dan dingen. En daar besteed ik best wel wat tijd aan. En dat kan nu even niet. Dus je hebt meer tijd om boeken te lezen. Als ik dan boeken lees, zit daar een mix in van fictie en non-fictie. En ik heb die fictieboeken niet, niet gedeeld. Maar die zijn er ook nog. Maar deze non-fictieboeken, ja, die zijn eigenlijk allemaal wel een beetje te kleuren. Ook door de baan die ik nu heb. Want dat On Board, dat is een boek wat gaat over. Dat is een heel grappig boek, hè, over iemand die toezichthouder wordt. Dus
gaat het eigenlijk een beetje over uzelf ook?
Nou, het is een toezichthouder in de rol van de Raad van Toezicht. Hè? Dus ik heb nu een nieuwe Raad van Toezicht. Maar ik ben zelf ook lid van de Raad van Toezicht van Erasmus Universiteit. En het is grappig over. In dat boekje vertelt deze meneer over hoe die de afgelopen 20 jaar in die raden van toezicht heeft gezeten. En ook hoe dat is veranderd van een soort old boys network naar iets met functieprofielen en mensen moeten ook dingen kunnen. En wat is nou belangrijk? Hè? En nou, de neiging om bijvoorbeeld werkgeversrol, dat een hele belangrijke rol is als raad van toezicht. Dus dat zag je dan beschreven over in een historisch perspectief. 20 jaar in het Verenigd Koninkrijk in allerlei zeg maar museale creatieve settings. Dus dat vond ik leuk om te lezen. Dat boek Angrynomics, ja, dat is natuurlijk een prachtige titel. Hè? Je denkt aan Trump en je denkt aan Brexit-voters. En dat boek dat deed een poging om, om daar duiding aan te geven. Maar dat vind ik wel interessant, omdat je ook in Nederland natuurlijk wel mensen hebt die niet alleen maar blij zijn. Om toch een beetje gevoel te krijgen over van waar komt dat nou door? Hè? Omdat dat ja, ik ben gewoon een beleidsmaker of beleidsuitvoerder. Ja,
eigenlijk schijnen dit soort boeken ook een zijlicht op waar u dagelijks mee bezig bent.
Ja, en dat bij dat Angrynomics is, nou ja, daar is alles van alles over te zeggen, maar het wat mij waar het wel op wees en bevestigde is dat heel veel mensen onzeker zijn en onzekerheid ja tot allemaal gevoelens van ongemak en ongeluk leiden. Nou, en als je dat dan weer leest dan en je denkt aan Nederland, dan denk je ja, goh, die arbeidsmarkt, dat is misschien niet helemaal appetijten.
En dat boek Creativity Incorporated van Ed Catmull, dat is weer een heel ander boek.
Ja, dat Creativity Inc. is een boek wat gaat over hoe je organisaties aanstuurt. En wat daar wel en niet werkt. En dat vertelt daar heel grappig over. Want dit gaat over de geschiedenis van Pixar. Ik weet niet of mensen...
Dat is volgens mij ook de bedrijf achter Toy Story.
Ja, precies. En nou, je hoort dan over hoe zij door de tijd heen... hoe die films worden gemaakt en wat wel en niet werkt. En hoe zij nou zorgen dat de creativiteit die daarbij nodig is... gecombineerd wordt met toch wel zorgen... dat er fatsoenlijke producten komen op een bepaalde manier. En dat daar soms bepaalde werkvormen voor worden gebruikt... Maar ook soms simpele inrichtingen van panden. Hè, van hoe zorg je nou dat iedereen aan tafel zit... en dan zich ook denkt dat hij kan spreken. Dus er zijn hele simpele ingrepen.
Ik las dat het ook een favoriet boek is van Mark Zuckerberg.
Ja, nou dat zou heel goed kunnen. Maar ook het idee van dat jij denkt... Hè, en dat is natuurlijk voor mensen die door de rangen optrekken... van dat jij denkt, ja, ik ben toch gewoon Laura gebleven... vrouw met velletje over de neus. Maar dat jij bij voor al die nieuwe mensen toch een hele... ja, misschien toch niet zo makkelijk toegankelijk iemand bent. Hoewel je zelf denkt, nou, iedereen kan bij mij binnenlopen. Mensen dat toch moeilijk vinden. Nou, die ervaring had hij ook. En dat, nou ja, dat is dan goed om te lezen. Dat je denkt, nou, ik ben niet de enige. En ook wel dat je daarvan bewust moet zijn.
Ja.
Dus dat boek gaat echt over meer managementvraagstukken. En dat is het is ook echt heel goed leesbaar. Dus ik kan het zeker aanbevelen.
Ja, als mensen zich afvragen, hoe toegankelijk is die Laura van Geest? Dan zijn ze nu misschien deze anderhalf uur iets wijzer geworden. Trouwens, die Ed Catmull, die schrijft ook... Always hire people who are smarter than you. Is dat ook uw werkwijze?
Nou, je moet in ieder geval wel slimme mensen weten te vinden. En ongetwijfeld zijn er veel mensen slimmer dan ik. Dus je moet in ieder geval niet dommere mensen dan jezelf nemen. Dat is echt het idee van dat je zelf aan de top blijft... doordat je omringt met zwakke types. Ja, dat is echt contraproductief. Vind ik trouwens ook niet leuk. Het is ook niet leuk, hè? Want je wordt sterker als je scherp wordt gehouden. En dat vind ik ook leuk aan... waar ik dan nu zit bij de AFM, want ik heb een ervaring uit Den Haag... en uit het CPB onderzoeks. Maar mijn collega Jos Heuvelman is echt een doorgewinterde toezichthouder... want die is opgegroeid bij de Nederlandse Bank. En Hanso van Beuzenkom is echt iemand die heel veel ervaring heeft in toezicht... want die heeft al die toezichthouders geadviseerd. En ja, samen weten we er gewoon, denk ik, het mooiste van te maken. Althans, dat is mijn ambitie en dat vind ik ook heel leuk. En ik heb niet gedacht, laten we nou twee slechte versies van mijzelf neerzetten.
Lijkt me ook niet... heel handig. Laura van Geest, mag ik u hartelijk danken voor dit interessante gesprek.
Vond het ook leuk. Dankjewel.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 144. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland... en natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. Heb je een interessant product? Dan is het mogelijk daarvoor in deze podcast te adverteren. Het sponsoren van meerdere afleveringen kan ook. Schrijf daarvoor een mailtje aan Flip Kilian Adams en hij neemt met u contact op. Zijn adres is flip@dagennacht.nl. flip@dagennacht.nl. Tot de volgende keer.
Betrouwbare bronnen. Wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.